De schriftlezing deze middag kunt u vinden in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe en daarvan het tweede hoofdstuk. Dus als schriftlezing vanmiddag 1 Korinthe 2. Daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrees en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van de menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet van deze wereld, nog van de oversten van deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid van God, bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid, eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de Geest van God zijn, want ze zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover. Gemeente, de tekstwoorden waaruit ik u vanmiddag Gods woord bedienen mag, kunt u vinden in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, 1 Korinthe 2 en daarvan het 12e vers. 1 Korinthe 2 vers 12, daar lezen wij Gods woord en onze tekstwoorden als volgt. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Tot zover. Gemeente, in deze tekstwoorden gaat het over de geest uit God in de kinderen van God. De geest uit God in de kinderen van God. We letten op twee gedachten. We letten in de eerste plaats op zijn komst. Daarover gaat het in het eerste gedeelte van de tekst. Paulus schrijft, doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, zijn komst. En in de tweede plaats staan we stil bij zijn werk. Dat blijkt uit het tweede deel van de tekst. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De geest uit God in de kinderen van God. In de eerste plaats letten we op zijn komst. En in de tweede plaats staan we stil bij zijn werk. Gemeente, juist rondom Pinksteren is er in de prediking vaak veel aandacht voor de persoon en het werk van de Heilige Geest. En wat is het belangrijk om daarbij stil te staan? O zeker, ook in het Oude Testament vinden wij reeds het werk van de Heilige Geest in al zijn veelkleurigheid getekend. Denkt u maar aan de preek van deze morgen, toen we ook hoorden over het werk van de Heilige Geest in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament, na Pinksteren, na de uitstorting van de Heilige Geest, en nadat die Geest van God is komen wonen op aarde onder het volk van God en in de kerk van Christus, vinden we in het Nieuwe Testament nog veel meer over de persoon en het werk van de Heilige Geest. En gemeente, wat is dat belangrijk onderwijs? Maar wat is het ook bijzonder troostvol onderwijs voor elke ware christen? Wel nu, dat geldt ook in het bijzonder van de woorden van deze tekst die we vanmiddag met elkaar overdenken. Tekstwoorden die we met elkaar gelezen hebben uit het tweede hoofdstuk van de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. Wat was dat voor stad, jongens en meisjes? Korinthe. Wel, Korinthe is in de dagen van de apostel Paulus een grote Griekse handelsstad. Een stad die niet alleen aan het water gelegen is, een havenstad dus, maar ook een stad die tegelijkertijd gelegen is aan een kruispunt van handelsroutes. Handelsroutes over de zee en over het land. Korinthe, het is na Rome de belangrijkste stad van het grote, machtige Romeinse keizerrijk. Maar gemeente, datzelfde Korinthe is ook een beruchte stad. Korinthe staat vooral bekend in de dagen van de apostel Paulus om de seksuele losbandigheid die overal in die havenstad te vinden is. Misschien dat je Korinthe in de dagen van Paulus enigszins zou kunnen vergelijken met een stad als Amsterdam, Rotterdam of Antwerpen, waar je diezelfde typeringen voor gebruiken kunt. En toch, gemeente, toch is de apostel Paulus op een van zijn zendingsreizen door God zelf naar het heidense Korinthe gezonden. En reeds voordat de apostel Paulus een voet in die stad gezet had, heeft de God van het welbehagen hem bekendgemaakt: ik heb veel volk in deze stad. En daarom is de prediking van de apostel in de gemeente van Korinthe rijk gezegend en is er door het werk van Gods geest een christelijke gemeente in Korinthe ontstaan. En wanneer de apostel Paulus dan verder getrokken is op zijn zendingsreizen, dan schrijft hij, wanneer hij verblijft in de stad Efese, deze eerste brief aan de gemeente van Korinthe. Misschien denkt u vanmiddag, die brieven van Paulus, dat zijn geen eenvoudige brieven. Nou, dat is ook zo, dat is waar. Maar wat zijn het belangrijke brieven, gemeente? En nu is het heel opvallend dat Paulus in zijn brieven vaak allereerst begint te schrijven over het belang van de christelijke geloofsleer in de eerste hoofdstukken. En dat hij vaak in het tweede gedeelte van zijn brieven gaat schrijven over de christelijke levenswandel. Dat hoort ook bij elkaar, toch? Wie de gezonde Bijbelse leer door een waar geloof omhelst heeft. In diens levenswandel zal het ook te zien worden. Zal het beeld van Christus openbaar komen. Leer en levenswandel horen bij elkaar. En nu vinden we de woorden van onze tekst in het tweede hoofdstuk. En ook dit tweede hoofdstuk staat helemaal in het teken van Paulus' onderwijs over de geloofsleer. Mag ik u eens vragen vanmiddag, gemeente? Wat voor klank heeft dat woord geloofsleer nou bij u en bij jou, jonge vriend? Ik denk dat ik me niet vergis wanneer ik zeg dat dat woord geloofsleer juist in onze tijd een hele negatieve lading heeft. Dat veel mensen dat woord leer beluisteren als, ach ja, dat is allemaal dogmatisch, moeilijk, stoffig, droog en misschien nog wel allerlei andere termen die ervoor gebruikt worden. Het gaat niet zozeer om de leer en het gaat er niet zozeer om wat je nou precies vindt en gelooft, maar het gaat er maar om dat je de Here kent en dat je in de Here gelooft. Nou, dat denkt apostel Paulus toch heel anders over. En vooral, daar denkt God zelf heel anders over. Want laten wij nooit vergeten dat er in Gods woord juist uiterst positief gesproken wordt over het belang van de leer. De apostel Paulus spreekt over de leer als de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. En juist om te benadrukken hoezeer leer en levenswandel aan elkaar verbonden zijn, schrijft hij op een andere plaats over de leer die naar de godzaligheid is. Het is niet om het even wat onze opvattingen op het terrein van de leer zijn. Want gemeente, een waar geloof, dat heeft toch immers ook een bepaalde inhoud. En nu zou je kunnen zeggen dat de gezonde Bijbelse leer, dat die als het ware het skelet vormt van een waar geloof in Christus. Wel, dat blijkt nou ook in de tekstwoorden die we met elkaar overdenken. Paulus schrijft, doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Ziet u die scherpe tegenstelling ook in het eerste gedeelte van de tekst? Jongens en meisjes, in het eerste gedeelte van deze tekstwoorden zijn er twee dingen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Als twee partijen die onverzoenlijk zijn en die op geen enkele wijze met elkaar te verzoenen zijn. Namelijk aan de ene kant de geest van de wereld. En aan de andere kant de geest die uit God is. Wat een scherpe tegenstelling. Wij hebben niet ontvangen, zegt Paulus, de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Wat zou Paulus nou bedoelen met de geest van de wereld? Is dat de geest die woont in mensen die vandaag, op zondag, genieten van alles wat deze wereld te bieden heeft? Dan zouden we toch maar een hele beperkte opvatting van dat woord hebben. Want gemeente, de geest van de wereld, dat is nou de geest van de van God afgevallen wereld, die van nature in uw en in mijn en in elk mensenhart woont. Dat is de geest die van nature elk mensenhart leidt. En dat is diezelfde geest van wie de apostel Paulus ook gesproken heeft in het eerste hoofdstuk, in het 18e en 19e vers. Want het woord van het kruis is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar, opnieuw die tegenstelling, maar ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet maken. En nou is het één van tweeën. Of je wordt geleid door de geest van de wereld. Of u wordt geleid door de geest die uit God is. Hoe is het, gemeente, in uw en mijn leven? Hoe is het na Pinksteren? Wat voor geest woont er in uw hart? En welke geest, jongeren en ouderen, leidt ons van zondagavond tot de week daarop? Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Paulus, wie bedoel je? Paulus, namens wie spreek je? Wij, wie bedoel je precies, Paulus? Nou, gemeente, kijk eens terug naar het eerste hoofdstuk. Aan wie Paulus deze brief schrijft? In hoofdstuk 1, het tweede vers, lezen we: aan de gemeente van God die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in alle plaats, ook in Oud-Beierland, bij de hun en onze Heere. Dat wij waarover het gaat in de tekst, dat omvat vanmiddag alle ware gelovigen, die alleen, maar die ook allen. Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. O alle harten in wie het ware geloof woont, hebben de geest uit God ontvangen. Opmerkelijk is dat, gemeente, hoe de Heilige Geest hier wordt aangeduid. De geest die uit God is. Dat wil zeggen, de geest die voortkomt vanuit God en die vanuit God in deze wereld gezonden is en die in deze wereld in zondaarsharten wil wonen en wil werken. Maar het is tegelijkertijd meer, het is tegelijkertijd ook een verwijzing naar de geest die ook zelf God is, die met de Vader en de Zoon van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid de enige en de drie enige God is. En juist die geest die uit God is, die kent en doorgrondt God geheel. Juist die geest die uit God is, die kent de diepten die er in het hart van de drie enige God zijn. Juist die geest die uit God is, weet als geen ander, als ik het zo zeggen mag, alle details van het eeuwige heilsplan van de drie enige God tot redding van verloren zondaren. En van die geest zegt Paulus: doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. U denkt, wanneer is dat dan gebeurd, Paulus? Wanneer is dat dan gebeurd, gelovigen? Wanneer ontvangt een mens de Heilige Geest in de zin zoals deze tekst erover spreekt? Gemeente, dat gebeurt op het moment dat de Geest van God ons van geestelijk dood levend maakt. Dat gebeurt in het machtige wonder van de wedergeboorte, waarvan de opstellers van de Dordtse leerregels ons zeggen dat het een wonder is wat in haar kracht niet minder is dan de schepping uit niets van de hemel en van de aarde. Wat een machtig wonder is het wonder van wedergeboorte. Wanneer een dode tot leven komt. En wanneer de geest van God ons verduisterd verstand verlicht. En wanneer diezelfde geest van God een gesloten zondaarshart opent. En wanneer diezelfde geest van God onze wil vernieuwt. Zodat we gaan willen wat God wil. En zodat God een zeer gewillig volk heeft op de dag van zijn Heerkracht. O, dan komt die geest, gemeente, wonen en werken in ons hart. En wat doet hij daar dan? O, wanneer hij komt, wanneer hij voor het eerst zijn intrek neemt in ons hart, dan komt hij altijd om Christus te verheerlijken. Dan gaat hij plaats maken voor Christus in uw leven. Dan werkt hij die hartelijke droefheid naar God. Heimwee naar een onbekende God die je niet kent en die je toch niet meer missen kunt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. O, dan laat die geest je zien en hij opent geleidelijk aan of plotseling je ogen ervoor. Dat er zo'n nameloos diepe kloof is tussen God en tussen je hart. Die ik geslagen heb vanwege mijn zonde. En die vanuit mij totaal onoverbrugbaar is. O, die geest van God laat ons zien dat wij niet alleen zonden doen, maar dat ik een en al zonde ben. En dat ik voor die heilige majesteit van God niet bestaan kan. Maar gemeente, die geest uit God maakt niet alleen plaats voor Christus. Weet u, het is ook zijn liefste werk om als het ware zelf een stapje naar achteren te gaan doen en in de schaduw te staan. Om dan ook het volle licht te werpen op Christus vanuit het evangelie van Gods genade. O, het is het werk van de geest van Christus om zijn heerlijkheid te openbaren. Zijn gewilligheid, zijn macht, de oneindig grote kracht van het bloed van Christus. En waar die geest in uw hart komt, o, daar werkt hij onweerstaanbaar, zodat u het niet meer laten kunt om de toevlucht te nemen tot Christus, op grond van zijn nodiging in het evangelie, zodat u tot hem vlucht om in zijn wonden allerlei vertroostingen te vinden. En waar zo de geest van God komt in ons hart, ja, dan wordt het ook zichtbaar in je levenswandel. Dat kan niet anders. Jongens en meisjes, als je een boom ziet staan ergens buiten en je ziet aan die boom appels hangen, dan weet je, dat is een appelboom. En als je een andere boom ziet en daar hangen vruchten aan, peren aan, dan kunnen allerlei mensen tegen je zeggen dat het een notenboom is, maar dan weet je heel zeker, het is een perenboom. Want aan de vruchten ken je de boom. Wel, zo is het ook hier. Als de geest die uit God is in ons hart is komen wonen en werken, en wij Christus hebben leren kennen, gemeente, dan kan het niet anders. Of we gaan alle zonden haten en we gaan verlangen om naar alle geboden van God te wandelen. Zo begint de geest die uit God is zijn werk. Maar weet u, nou is het Pinksteren geweest. En wat betekent Pinksteren nu? Misschien denk je, jongens en meisjes, Pinksteren betekent dat de grens tussen Joden en Heidenen is opgeheven, dat het evangelie onder alle volken verkondigd moet worden en dat de geest van God ook onder alle volken van de aarde werkt en niet meer alleen onder Israël. Nou, dat is waar. Maar Pinksteren betekent nog meer. Pinksteren betekent ook dat de geest uit God niet meer langer woont in de hemel, maar dat hij is komen wonen in Christus' kerk op aarde. Ja, dat hij is komen wonen in het hart van alle ware gelovigen. En dat hij zo ook hun lichamen maakt tot een tempel van de Heilige Geest. Christus heeft het beloofd voordat het Pinksteren werd. Hij zei tegen zijn discipelen, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijve in der eeuwigheid. O, zo komt de geest uit God in een zondaarshart, om daar tot in eeuwigheid te blijven. De komst van de geest uit God. Is die geest nou ook in ons hart komen wonen, gemeente? Ja, denkt u, hoe weet je dat dan? Ja, als de geest van God in je hart komt wonen dan, en dat bedoel ik eerbiedig, dan zegt hij niet op een dag, en nu ben ik de Heilige Geest in je hart komen wonen. Nee. Waar kun je het aan weten of de Geest van God in je hart is gekomen? Door antwoord te geven op de vraag: wie is Christus voor u? Wie is Christus voor jou? Hebben we Christus nodig gekregen als onze borg? En hebben we door het geloof de toevlucht genomen tot Christus? Gemeente, dat is het beste bewijs dat u de Geest uit God ontvangen hebt. Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. O, wat is het erg. Geloof je dat ook? Wat is het erg als u vanmiddag in de kerk zit, in de werkplaats van de Heilige Geest, en je zou vanmiddag moeten zeggen dat de geest van God nog niet woont en werkt in uw hart. O, dan is er niemand die vanmiddag van God de gelegenheid krijgt om te denken: nou ja, dan wacht ik maar rustig af tot de geest van God ook in mijn hart komt en tot die geest van God ook mijn hart en leven vernieuwt. Nee. Want gemeente, als u nou vanmiddag zou moeten zeggen dat u nog niet persoonlijk wordt ingesloten door dat woordje wij in de tekst, dan wordt u daardoor vanmiddag aangeklaagd. Beseft u dat? Aangeklaagd. Dan zegt God vanmiddag tegen u wat Stefanus sprak tot de scharen: gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. Want wij leven immers onder de welmenend aangeboden belofte van de Heilige Geest. U komt zondag aan zondag in de werkplaats van de Heilige Geest. Daar zijn we hier vanmiddag. En tijdens iedere preek staat de Heilige Geest als het ware aan uw schouder te schudden, als ik het zo zeggen mag. Om u te bewegen. Om u te bewegen tot bekering en geloof in Christus. Hoe vaak hebt u een roepende Christus laten roepen aan de deur van uw hart? Hoe vaak hebt u daarmee het bloed van de Zoon van God vertreden en de geest der genade smaadheid aangedaan? O, kom. Laat de geest van God vanmiddag toch uw hart verbreken. Tot bekering en tot geloof. En als u vanmiddag vraagt: maar wie is het dan? Wie is het dan bij wie ik de Heilige Geest ontvangen mag? Gemeente, dat is Christus. Dat is Christus die de volheid van de Heilige Geest verdiend heeft. En die op Pinksteren de volheid van de Heilige Geest heeft uitgestort. Want hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En die Christus zegt het ook vanmiddag: zo iemand dorsten, die komen tot mij en drinken. En die Christus belooft het vanmiddag: die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En Johannes schrijft daarachter: en dit zei hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Gemeente, de belofte van de Heilige Geest, die heeft God met water op uw voorhoofd geschreven. Jongens en meisjes, als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo betuigt en verzegelt ons de Heilige Geest dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. O, zul u dan roepen om die geest? Want weet u het nog van vanmorgen? Hij wil komen op het gebed. opdat u persoonlijk zult worden ingesloten door de tekst. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. En wie door dat woord wordt ingesloten, die mag in de tweede gedachte van deze preek horen. Van uw enige troost in leven en sterven. Zijn werk, dat is onze tweede gedachte. Want gemeente, de Heilige Geest is niet werkeloos in het hart van Gods kinderen. Integendeel. Want er staat immers in het tweede gedeelte van de tekst: opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De geest die uit God is, kent en doorgrondt niet alleen het eeuwige raadsplan van God tot verlossing van zondaren, maar de Heilige Geest onthult dat ook. Hij openbaart dat ook in het hart van Gods kinderen. Nee, dat doet de Heilige Geest niet in één keer. De Heilige Geest werkt gewoonlijk juist in de weg van de geleidelijkheid. En dit tweede gedeelte van de tekst, gemeente, is een gedeelte waar een christenleven lang voor nodig is om er iets van te verstaan. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wat is nou belangrijk bij het tweede deel van de tekst? Wel dat u erop let hoe Paulus het schrijft. Opdat wij zouden weten de dingen die ons reeds eerder dus van God geschonken zijn. Begrijpt u wat Paulus zegt? De Heilige Geest wil Gods kinderen laten zien wat ze al eerder van God ontvangen hebben. Jongens en meisjes, een voorbeeld. Stel je eens voor dat je jarig bent en je krijgt op je verjaardag een grote kartonnen doos die dichtgetaped zit. En in die grote kartonnen doos zitten wel 10 kleine cadeautjes, allemaal ingepakt. Wanneer ben je nou eigenaar van al die 10 cadeaus? Nou, op hetzelfde moment dat je die ene grote doos in je handen krijgt en je vader of moeder zegt tegen je: alsjeblieft, een doos met cadeautjes. Vanaf dat moment is alles wat er in die doos zit van jou. Weet je dan ook al wat je gekregen hebt? Nee, dat weet je nog niet. Om te weten wat je gekregen hebt, is het nodig dat die doos opengemaakt wordt en dat al die verschillende cadeautjes één voor één worden uitgepakt. En pas als dat gebeurd is, weet je de dingen die jou al eerder geschonken zijn. Het was je al gegeven, maar dan weet je pas wat je geschonken is. Wel, gemeente, dat is het beeld wat apostel Paulus gebruikt in deze tekst. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En welke dingen zijn dat dan? Welke dingen zijn geschonken aan de gelovigen? Wel, de kanttekening bij de Statenvertaling zegt: Christus en al zijn weldaden. Met een verwijzing naar Romeinen 8, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dat is wat God zijn kinderen geeft. Allereerst Christus. En vervolgens ook de weldaden van Christus. Dat wil zeggen, alles wat Christus verdiend heeft voor zijn gemeente. Maar allereerst Christus zelf. Want daar gaat het u toch ook allereerst om, als u een ware christen bent. Een ware christen is iemand die het niet allereerst te doen is om de weldaden van Christus, maar om Christus zelf. Om hem die uw hart heeft ingenomen met zijn vergevende liefde. Om hem die in uw hart het vuur van de wederliefde ontstoken heeft. Om Jezus, de zaligmaker van zondaren. O, wat is dat een heerlijke naam. Voor een mensenkind wat zeggen moet, Heere, ik ben een en al zonde voor u. De Christus, die door de Vader met de Heilige Geest gezalfd is tot profeet, priester en koning, die mij onderwijst als profeet, die mijn schuld verzoent als priester en die als priester ook voor mij bidt aan Gods rechterhand en die als koning door zijn geest mij regeert en mij bewaart en beschermt bij de door hem verdiende verlossing. Wat een heerlijke naam, Christus. En hij is dan toch ook de Heere die zijn gemeente gekocht heeft, niet met zilver of goud, maar met de dure prijs van zijn bloed. Een ware gelovige is iemand, jongens en meisjes, mag ik het zo zeggen, die heilig verliefd is geworden op de zaligmaker van zondaren, de Heere Jezus Christus. En het allerkleinste en allerprilste geloof wat God gewerkt heeft, is ook daaraan te herkennen. Petrus zegt, u dan die gelooft, is hij Christus dierbaar, kostbaar, als een schat met een onuitsprekelijk grote waarde. Maar gemeente, weet u wat nou zo'n wonder is? Als Jezus u boven alles dierbaar geworden is, dan schenkt God u niet alleen de persoon van zijn Zoon, maar dan krijgt u ook al de weldaden erbij. Allemaal. Allemaal. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. O, alles wat Christus verdiend heeft, al zijn schatten en al zijn gaven, die in het evangelie beloofd worden aan allen die in hem geloven, die zijn nu het deel van allen die door het geloof aan Christus verbonden zijn. Gemeente, wat zijn dat een heerlijke schatten en een heerlijke gaven. U denkt, welke schatten en gaven zijn dat dan? Ik noem er u vanmiddag 4. En dan ben ik nog helemaal niet volledig. Ik noem u allereerst de vergeving van de zonden. Vindt u dat ook zo heerlijk? Vergeving van zonden te ontvangen, zie je daar ook naar uit. Dat die hemelhoge zondeschuld voor God, die scheiding maakt tussen God en ons hart, wordt weggenomen. En dat dat nu alles bedekt wordt door de volmaakte gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Dat is voor de ware gelovigen het allerheerlijkste. Dat die zondeschuld waaraan de Geest van God hen ontdekt heeft ook bedekt wordt met zijn bloed. En dat de blijvende verdorvenheid van mijn hart, waaraan diezelfde Geest van God mij meer en meer gaat ontdekken, evenzeer bedekt wordt door zijn bloed. O, wat kunnen de gelovigen moe in de strijd tegen de zonde zijn. En soms zelfs moedeloos. Maar wie nou door het geloof aan Christus verbonden is, diens zonden worden niet vergeven, maar diens zonden zijn volkomen vergeven. God vergeeft al de zonden van al zijn kinderen. God vergeeft al hun innerlijke verdorvenheid. En die onmetelijke rij met ongerechtigheid, die heeft God achter zijn rug geworpen. In een pijloos diepe oceaan, om er tot in alle eeuwigheid nooit meer op terug te komen. God ziet al zijn kinderen in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En hij ziet ze alsof ze geen zonde gekend of gedaan hebben. O gelovigen vanmiddag in de kerk, al ziet u uzelf levenslang als schuldig en onrein voor God, God ziet u aan in Christus. En hij zegt het, zoals de bruidegom sprak tot de bruid: zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Gij zijt schoon, want ik zie u door de gerechtigheid van mijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En de Heilige Geest wil het u vanmiddag laten weten, dat dit u van God geschonken is. En dat is niet het enige, gemeente. Als het gaat over die weldaden van Christus, dan mogen we ook denken aan de vernieuwing van ons leven. O, een ware christen is iemand die ernaar verlangt om heilig voor God te leven. Herkent u dat ook? Je zou niks liever willen dan de zonde met wortel en tak uitroeien uit je leven. En je zou niks liever willen dan volmaakt wandelen naar al de geboden van God. Niet omdat het moet en niet omdat er met de zweep gedreigd wordt, maar uit liefde. Omdat God dat boven alles waard is. En tegelijkertijd ontdek je, zoals Paulus het zegt in Romeinen 7. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Maar nu zegt God tegen zijn kinderen: ook al ziet u uzelf als een mensenkind die dagelijks in de zonde valt en die moet belijden: wij struikelen elke dag in zoveel dingen. Ik reken niet alleen de gerechtigheid van Christus u toe, maar ik zie u ook als even heilig als mijn Zoon. Zonder vlek, zonder rimpel. U bent in Christus heilig voor God. Nee, niet in uzelf, maar alleen in die gezegende zaligmaker, die het gezegd heeft: en ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En de Geest wil het u vanmiddag verzekeren. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En het is nog groter, gemeente. Het is nog rijker wat God bereid heeft voor zijn kinderen. God heeft zijn kinderen ook aangenomen tot kinderen. Wat een ontzaggelijk wonder. Mensenkinderen waarvan geldt wat de Heere Jezus zei tegen de Joden: gij zijt uit de vader de duivel van nature. Maar wie nou door het geloof aan Christus verbonden is, die wordt geadopteerd, aangenomen in het hemels huisgezin van God. O, tot hen allen spreekt Christus: want de Vader zelf heeft u lief, dewijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Aangenomen tot kind van God. O, dat betekent dat Christus onze oudste broeder is. En dat betekent dat die hoge en heilige Vader van de Heere Jezus Christus om zijn Zoons Christus wil ook mijn God en mijn Vader geworden is. En die Geest uit God wil het in het hart leggen. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees, maar wij hebben ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen, door welke wij roepen: Abba, Vader. En jongens en meisjes, als je een kind van God geworden bent, Oh, dan heb je ook deel gekregen aan de erfenis van God. En dat is een erfenis waarvan de apostel Petrus zegt, en dan zeg ik het even in eigen woorden: ik kan je niet vertellen hoe groot, hoe rijk, hoe heerlijk die is. Wat God geopenbaard heeft en wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Maar het is wel werkelijkheid. Want indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. O, wat een ontzaggelijk wonder. Dat is een wonder, gemeente. Want elke ware gelovige leert het immers belijden met de verloren zoon: ik ben het niet waard uw kind genoemd te worden. En juist dat maakt het wonder uit. Aangenomen in de geliefde, in Christus. Vergeving van zonden, vernieuwing van het leven, aanneming tot kind van God en delend in het eeuwige leven. O, van nature, gemeente, is de hemel voor ons gesloten. En hebben wij door onze zonde de hel geopend. Omdat wij van God van de hemel zijn afgevallen. Maar nu is de Zoon van God in de wereld gekomen. Nu heeft hij de hemelse heerlijkheid verlaten. En nu is hij nedergedaald ter helle, om de hemel te openen voor helwaardige zondaren. En dat eeuwige leven, dat begint niet pas straks, maar dat begint hier op aarde. Want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wie in de Zoon gelooft, die heeft ook de voorsmaken geproefd van het eeuwige zalige leven met God. O, daarom u die Christus hebt liefgekregen. Ook al vindt u telkens opnieuw de dood in uzelf. God zegt: ik u deelt in Christus in het eeuwige leven met hem. En de Geest van God wil het u vanmiddag laten weten. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Ziet u, gemeente, vanmiddag ook hoe waar het is wat we gezongen hebben uit Psalm 31. O, hoe groot is uw goed, Heere, wat u hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Ja, denkt er misschien iemand vanmiddag, maar dat is wellicht alleen maar het deel van iemand die zeer geoefend is in de genade. Dat is wellicht alleen het deel van degenen die al lange tijd op de smalle weg wandelen. Wel, nee. Wie Christus heeft, die heeft ook al zijn weldaden. De catechismus zegt, want het is onmogelijk dat iemand die in Christus is niet tegelijkertijd deel zou hebben aan zijn weldaden. Zelfs het allerkleinste en allerprilste geloof, hoe wankel en aangevochten ook, heeft evenzeer deel aan al de schatten en gaven van Christus als het sterkere en meer geoefende geloof. Evenzeer deel. Al heeft het geoefende geloof er meer de troost van ontvangen. Maar gemeente, juist daarom, juist daarom wil de Geest die uit God is al de gelovigen ervan verzekeren: dit is u alles geschonken in de gemeenschap met Christus. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Hoe laat de Heilige Geest dat dan een kind van God weten? Hoe doet de Heilige Geest dat? Dat doet hij niet door dromen. Dat doet hij niet door visioenen. Dat doet hij niet door allerlei spectaculaire of bijzondere dingen. Dat doet de Heilige Geest altijd door het woord. In het bijzonder door de bediening van het woord. En dat doet de Heilige Geest evenzeer door de bediening van de sacramenten. Juist daarin en juist daardoor wil de Heilige Geest al Gods kinderen ervan verzekeren. Van de dingen die hen van God geschonken zijn. Hoor je het, jongens en meisjes? Wat een schatten, wat een gaven, wat een heerlijkheid is er bij God in Christus te krijgen. Zeg, zou je er nou niet jaloers op worden? Wat is er nou allemaal wel niet te krijgen bij de Heer? Alles? Alles. Alles wat jij nodig hebt om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En nu zegt de Heer vanmiddag ook tegen jou. Alles wat jou ontbreekt, dat schenk ik je. Zo je het smeekt, mild en overvloedig. Kom, zou je dan de genadetijd die God je geeft niet gebruiken om dagelijks vurig tot God te roepen. En om dagelijks de troon van Gods genade te bestormen. Om dagelijks te graven in de schriften. Totdat je Christus gevonden hebt. En hij zegt het vanmiddag lokkend en nodigend. Wie mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Here. Kom, zegt hij. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Bid en gij zult ontvangen. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En een ieder die klopt, die zal worden opengedaan. En een ieder die zoekt, die zal vinden. En als de zaligmaker in uw leven gekomen is. En als u hem en zijn verschijning hebt liefgekregen. Dan zegt de Geest die uit God is het vanmiddag in de prediking. En hij wil het ook met onweerstaanbare kracht getuigen in uw hart. Ook u hebt deel aan Christus en aan al de schatten en gaven van hem. Ja, zegt u, zo iemand als ik ben, zo iemand als ik blijf, zo'n onverbeterlijke zondaar. Heere, dat is veel te groot om te kunnen geloven. Ja, wel voor u. Maar niet voor de Geest die uit God is. Want hij is uitgestort in al zijn volheid. Om het allen die van Christus zijn op de lippen te leggen. Dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Is dat ook uw enige troost? Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Het eerste vers van Psalm 45.